moedige midden is niet meer. Meer zelfs, het midden lijkt vandaag één groot allesverzwelgend gat geworden waar oude centrumpartijen in verdrinken. Valt er voor hen nog iets te redden? Of is een nieuwe beweging of partij een beter antwoord? En we richten de blik ook even naar Europa, want dat lijkt misschien vaak een ver van ons bedshow, maar daar is deze week iets beslist dat onder meer grote gevolgen kan hebben voor twee van de dingen die ons bijzonder lief zijn, koffie en chocolade. U begrijpt, ook dat verdient onze onverdeelde aandacht. Mijn naam is Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken.
Lopende Zaken, een podcast van De Morgen.
De Sint is het land uit, maar gelukkig heeft hij niet iedereen meegenomen. Hier zitten nog een paar mensen bij aan tafel. Of ze braaf geweest zijn, dat is iets anders. Jeroen van Orenbeek.
Ja, absoluut. Ja.
Welkom Jeroen van Orenbeek, politiek journalist. Barbara de Busseren, wetenschapsjournalist. Zeer welkom. En Bart Eekhout, hoofdcommentator van De Morgen.
Hey Jan.
Had de Sint iets bij voor jou?
Ik heb het slim aangepakt.
Je hebt iets voor jezelf gekocht.
Nee, hallo, Sinte. ik koop niks. Nee, ik heb met mijn zoon John in de richting geduwd van een cadeautje dat ik zelf ook wel wou. Namelijk zijn eerste historisch moment in de geschiedenis van, van de familie Eekhout. Zijn eerste twee vinylplaten van de befaamde Brusselse rapgroep. Nee. Kwaliteit met een grote kaart van de befaamde Brusselse rapgroep Stikstof. Ja, dus daar luisteren wij nu samen plaatjes.
Geweldig. Oh, mooi.
Mm-hmm. Jeroen kan daar alleen nog maar van dromen.
Ja, wij zitten nog in de K3-fase.
Ik dacht het al, ja. Ik zei het daarnet al, het midden is niet meer. Dat is toch de conclusie uit een peiling van onze collega's van het laatste nieuws. En peilingen zijn natuurlijk maar peilingen, maar het bevestigt een tendens die toch al veel langer aan de gang is. Hè. En die ook in de vorige verkiezingsresultaten al zichtbaar werd. De klassieke partijen die verschrompelen en vooruit lijkt daar onder impuls van Conde Rousseau momenteel nog wel de dans te ontspringen. Maar voor Open VLD en CD&V is stilaan reanimatie nodig. Hoe ze in die situatie beland zijn, daar kunnen vast halve bibliotheken over geschreven worden. Maar iemand die dat even kort kan samenvatten?
Misschien is het heel kort samen te vatten. Er is zo'n bekende quote van Bart De Wever, voorzitter van N-VA, die zei van als je in de 16 gaat zitten, dan kom je eruit met 16%.
Daar zouden ze nu al heel blij mee zijn.
Voilà, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de situatie, hoe op korte tijd eigenlijk de bodem, de electorale bodem voor die klassieke centrumpartijen er eigenlijk helemaal is uitgezakt. En ze zitten nu onder 10%. Dus in heel erg korte tijd is eigenlijk wat dat wij kennen als de partij die eigenlijk al sinds mensenheugenis ons land besturen.
Ja, maar net daarom, want natuurlijk, als je in de 16 gaat zitten, maar we hebben 100 jaar lang bijna niet anders geweten als christendemocraten en liberalen die in de 16 zaten.
Ja, voilà. Dus misschien is dat al wel een van de redenen waar we zelfs toe zullen komen. Maar dus de vaststelling is dat eigenlijk verkiezing na verkiezing die partijen historische slechte scores neer hebben gezet. En dat nu de trend van de peilingen, want bij peiling moet je toch wel naar de trend kijken, ook erop wijst dat er wel vooruitzicht wel wat herpakt. Hè. Ook met een rebranding en toch een hele nieuwe stijl en ook wel wat andere positionering. Dat bij Open VLD en CD&V eigenlijk de afdaling heel erg snel is, de electorale afdaling.
Ja, zie jij daar nog een andere reden voor, Bart? Wat Jeroen zegt is eigenlijk, ze hebben zich kapot bestuurd eigenlijk.
Ja. Wat je denk ik merkt, eigenlijk al sinds de jaren 70, denk ik, maar die trend versnelt zeker nog. Of je ziet nu dat er een soort moment bereikt wordt dat er ook existentiële vragen stellen. Daarom is het op dit moment zo belangrijk. Het is geen nieuwe trend. Het is ook geen typisch Vlaamse trend. Maar wat je wel ziet, is dat eigenlijk sinds de partijen hun zuil hebben losgelaten, dat die aanhankelijkheid van kiezers bij een bepaalde partij, waar je eigenlijk van het wieg tot de graf bijhoorde, ook al was je het niet helemaal eens met dat programma, je stemde op die partij vaak omdat je ouders het deden of omdat je omgeving of omdat jouw sociale klasse voor die partij stemde.
Je hele leven ingebed zat.
Dus
in
dat idee is helemaal
systeem,
weg. En daardoor is eigenlijk heel de verhouding, denk ik, tussen kiezers en partijen veranderd. Kiezers zijn zich gaan opstellen of zijn aangesproken als cliënten, als consumenten, individueel. En dat heeft een ander verwachtingspatroon gecreëerd. Mensen, partijen politieke leiders hebben vroeger ook beloften gedaan, hadden ook vooruitzichten over wat ze allemaal gingen doen. En die beloften werden ook toen niet allemaal gehaald. Maar nu is dat eigenlijk een soort verkoopspraatje geworden, waar eigenlijk ook altijd een soort ontgoocheling in zit. En omdat er geen zuil meer is die mensen bij de partij hield, gaan mensen ook weg van die partij.
Ja, en wil dat dan zeggen dat de extremen de beste marchands zijn op de markt?
Wel, ze hebben natuurlijk een groot voordeel dat zij nooit, dat hun beloften nooit getest worden in het regeringsbeleid. En dat is inderdaad, dat is denk ik wel een verschil met vroeger, dat kiezers nu vaker partijen afstraffen, omdat ze in een coalitie niet alles kunnen doen wat ze vooraf beloofd hebben. Dus in die nieuwe opstelling, van nieuwe. We spreken over een tendens van decennia. In die opstelling valt die coalitieformule, die typisch is aan, ja, eigenlijk aan democratische politiek, maar zeker aan Belgische democratische politiek, dat valt heel slecht.
Het is een vaststelling, hè, dat het midden verschrompeld is. Maar is dat ook een probleem?
Dat antwoord daarop zal afhangen van aan wie je het vraagt, zeker.
Ja en nee, hè?
Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat ja en nee het beste antwoord is.
Tof, hè? Zo genuanceerd ja. spreken.
Enerzijds, anderzijds. We zijn echt het midden.
Het midden is aanwezig.
Het is geen probleem omdat je. Wij moeten niet triestig zijn omdat CD&V 10% haalt of minder. Of Open VL. Dat bedoel, die partijen hebben geen enkel recht op eeuwige toegang tot het bestuur. Dus dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik denk wel, een van de gevolgen is, dus dat die partijtjes worden allemaal kleiner en kleiner, dat eigenlijk de reden waarom die partijen afgestraft worden, zij worden eigenlijk gedwongen om nog meer in dat soort type beleid en coalities, neem de huidige regering, waar je al 7 partijen voor nodig hebt. Partijen zitten daar niet op hun gemak. Ik maak dat ook heel erg duidelijk kenbaar, waardoor kiezers het helemaal niet meer begrijpen. Als zelfs de partijen zelf zeggen dat het op niks trekt, waarom zouden zij er dan nog moeten in vertrouwen? Dus de kans bestaat dat sommige van die partijen weer achteruit gaan gaan, waardoor het nog moeilijker zal worden om een regering te vormen, waardoor je nog meer van die fricties binnen en nog meer van die ongemakkelijke samenstellingen krijgt. Dus dat is denk ik wel, voor de kwaliteit van het bestuur is het niet per se een voordeel dat je naar een grotere versnippering gaat.
Ja, plus dat je misschien ook niet meer tot een bestuur komt. Want je moet nog coalities kunnen maken. Ja. Zo werkt dit land namelijk.
Het is niet totaal uitgesloten dat we bij de volgende verkiezingen, waarvan vanuit gaat dat in 2024 is, dat je dan een soort blokkage krijgt. Omdat de extremen van rechts en links, Vlaanderen, Franstalig België, samen te veel stemmen of te veel zetels halen.
En ik maak nu misschien een brugje naar een artikel van ons deze week over het initiatief dat nu lopende is. Met een aantal bekende mensen, Diapa Boujaja, Rick Toews, Karel van Eesveld werd daar ook in genoemd. En een iets minder bekende professor, David Doge. Maar hun analyse is eigenlijk van, je moet toch in dat centrum een soort alternatief houden waar veel centrumkiezers, die er toch zijn, denk ik, wat uit heel veel onderzoek blijkt, dat zij toch een alternatief hebben om nog hun stem, bij wijze van spreken, kwijt te geraken in het centrum en niet allemaal naar die uiterste trekken.
Zij komen met een nieuwe beweging, misschien een nieuwe partij. Die kan uitgroeien tot een nieuwe partij, of het idee daarvoor toch alleszins. En daar wou ik ook nog toe komen, want dat is redelijk bijzonder, denk ik. We zitten met een al heel erg versnipperd politiek landschap. Als je dan de vaststelling is, daar is geen midden meer, dat midden trekt niet meer aan. Wat doen we? We gooien er nog een nieuwe speler bovenop.
Ja, dat is denk ik een belangrijke kritiek. Nu, goed, wel belangrijk om te zeggen ook, is dat ze zijn nog in de denkfase. Dus dat is wel, of er dan ook daadwerkelijk iets zal uitkomen, dat is nog maar even afwachten. We hebben al eerder van dat soort denkprojecten gehad, hè. Onder andere rond Karel van Eetveld, waar dan uiteindelijk ook niks is uitgekomen. Dus,
het is ook niet de eerste keer dat ik Torf zegt dat hij in die eigen partij gaat oprichten.
Nee, net voor hij senator werd voor CD&V, heeft hij daar eigenlijk openlijk mee geflirt om zelf iets te beginnen.
Klopt.
Heel veel van die mensen die daar genoemd worden, zitten wel een beetje in dat sfeertje van we zouden het zelf anders en beter kunnen. Als je daar natuurlijk al 10 jaar in dat sfeertje zit, kun je misschien wel de vraag stellen of dat dan nog heel erg fris is, die gedachte. Goed, dat zullen we dan wel zien later. Ja, ik denk dat misschien wel een van de belangrijkste kritieken daarop is van ja, hoe gaan zij zich dan positioneren als nieuwe beweging of partij in dat centrum om echt daar een nieuw verhaal te kunnen vertellen. Ideologisch is dat en inhoudelijk is dat project nog heel erg vaag. We hebben daar wel wat belwerk op gedaan natuurlijk. Van hoe zien jullie dat nu? Hoe gaan jullie zichzelf dan positioneren? Hè? Waar zien jullie voor jullie de plaats? En dan wordt dat toch altijd heel erg snel terug algemeen naar die uitleg die ik daarnet gaf van we moeten zorgen dat er een alternatief is in het centrum van ons politiek landschap om de democratie te beschermen tegen echt een opkomst van de extreme soort Italiaanse situatie waar dat extreem linkse en extreem rechtse partijen dan samen tot het bestuur komen. Maar veel verder gaat het voorlopig niet.
Nee, en het voelt ook een beetje als een redelijk onlogische manier om te starten met een beweging. Normaal gezien groeit die toch vanuit een groep mensen die gelijkgezind zijn, die een gemeenschappelijke basis hebben en groeit van daaruit een beweging, een partij. En hier gaan gewoon een paar mensen aan een wit blad zeggen en zeggen van kijk, we zien daar een gat.
Ja, ik denk wel dat er een soort een wolk van overeenstemming is. Een beetje zoals Jeroen zei, van een soort heel een beetje vaag idee misschien, maar wel een gedeeld idee van ondanks die overbevolking van dat Vlaams of Belgische partijlandschap lijkt het of er iets mist, namelijk een soort een beetje rechts, centrumrechtse, licht conservatieve partij die echt een beetje in die grond... Ik ben het eigenlijk wel eens met die analyse, dat mogelijk zou moeten zijn om daar een partij te hebben die een beetje aan de rechterkant zit, maar niet te gek. Niet het rechtse van de Engelse conservatieven of laat staan van de Amerikaanse republikeinen. Maar wat Bart Wever al een paar keer gezegd heeft, dat Beiers...
CSU.
Ja, met een soort conservatisme dat wel compassie heeft. Dat aan de kant van de ondernemers staat, maar ook niet te gek doet. Dat ook wel begrip heeft voor zorgen van werknemers. Dus dat, daar kun je inderdaad wel heel veel Vlamingen mee pakken. En dat lukt
wat N-VA ook voor een groot stuk doet?
Dat zou je verwachten, ja. Maar zij hebben, een aantal problemen waar zij voorlopig geen raad mee weten. Ze hebben zelf van een verslagen vijand, of verslagen concurrent, want vijand is geen woord voor democratische politiek, verslagen concurrent, Vlaams Belang, hebben zij toch terug wakker gemaakt.
Daar reken jij N-VA aan?
Ja, reken aan. Zij hebben het debat geopend en ze zijn zelfs vanuit de regering gestapt over een migratiepact, waardoor er heel veel ruimte gekomen is voor een partij die zich met anti-vreemdelingenstandpunten populair maakt om terug in de ruimte te springen. Dat is één. En ten tweede komt daar nu ook bij dat Vlaams Belang, zoals Jeroen trouwens ook deze week een heel goede analyse heeft duidelijk gemaakt, Vlaams Belang neemt nu ook een tweede stroom vast, die sociaal-economisch wat linkser is. En dat is voor N-VA een vrij moeilijk verhaal om daar nog over te gaan. Omdat dat een beetje tegen hun aard zit. Ze zijn een beetje een rechtsliberalere partij eigenlijk van oorsprong. Ze proberen dat wat te dimmen. Maar ze kunnen eigenlijk, op dat sociaal-economische spoor hebben ze het vrij moeilijk om echt die volkspartij te zijn. Maar in principe, ben ik het opnieuw eens met Bart De Wever, zou je verwachten dat N-VA de partij is die het dichtste aanleunt bij dat idee van een rechtsconservatieve volkspartij.
Ja. Bij wat die grondstoom in Vlaanderen eigenlijk
nodig heeft. Dat is ook een beetje het idee. Meteen na de verkiezing 2019 zijn er daar wel een aantal aftastende gesprekken geweest tussen de CD&V-top en de N-VA-top over dat Duitse model, zullen we het dan even noemen. Wat daar mogelijk was of niet. Hè. Een soort heruitgaan van het Vlaams kartel eigenlijk een beetje.
Ja, ja.
Maar dat is op niets uitgedraaid. Het zou me niet verbazen, 2024, dan springen we al een beetje verder. Als de machtsverhoudingen blijven zoals ze vandaag zijn, dat daar ook weer naartoe zal gaan. Ja. Of misschien zelfs nog een beetje straffer zijn, dat je een soort vijandig overnamebod zal krijgen vanuit N-VA naar een aantal rechtse brokken, zal ik ze dan noemen, van CD&V.
Ja, sprake van een, of alleen sommigen dromen van een coalitie of een kartel CD&V en VLD, hè, Open VLD. Voor mij klinkt dat een beetje alsof dat je een paard onder water wilde doen gaan leven. Maar ik weet niet of dat jullie dat ergens realistisch inschatten, dat je die twee partijen kunt laten samensmelten.
Ook daar is al wel wat afgetast. Maar dan zit je eigenlijk een beetje met de linkse broeken van CD&V, zal ik het noemen, en Open VLD. Dus ook daar is wel de voorbije maanden wel wat afgetast, hebben we wel uit telefoons vernomen. Maar een beetje hetzelfde als CD&V en N-VA. Komt toch tot de vaststelling dat die bestaande partijen eigenlijk echt wel met hun neus op de feiten moeten gedrukt worden. En misschien zelfs met meer dan hun neus alleen. om echt tot herverkavelen over te gaan. Dat is echt wel een soort last resort, denk ik, voor veel politieke partijen die ook wel hun geschiedenis meedragen en alles wat daaraan vasthangt. Toch nog altijd zuilorganisaties enzovoorts. Denk bijvoorbeeld N-VA en CD&V. Ja, bij N-VA weten we dat iemand als Zoal Demir eigenlijk ongeveer alles doet om tegen heel dat christelijke middenveld op stang te jagen, maar hoe dat zeggen? Ja,
dat is ook de geboorte van de VU geweest ooit, die CVP-partij. Ja,
dus dat wringt totaal met wat heel veel CD&V'ers van achtergrond hebben. Maar Bart, wou nog iets interessants zeggen daarnet.
Dank je wel. Iets zeggen in ieder geval.
Nee, wat ik denk, ik weet het niet, maar wat zou kunnen, is dat in het scenario dat er voor 2024 gaat er wellicht niks gebeuren. Mm. Maar dat je na 2024, dat die beweging, wie er ook in zal figureren, valt allemaal af te wachten. Maar dat er een beweging is die als een soort ponton kan gebruikt worden om politici, spraakmakers die niet meteen de overstap naar een partij durven maken, maar om op dat ponton te springen en dan zo aan een partij zich vast te hechten. Ja, dus bijvoorbeeld, als je zegt van N-VA zal als van al de partijen waar we het nu over hebben er als grootste uit de stembus komen, dat er dan zeg een ponton richting N-VA begeeft en dat een aantal politici worden meegenomen. Is al eerder gebeurd, hè? Ja. Denk Spirit. Denk
VolksUnie eigenlijk, hè? De bewolking van de VolksUnie.
Dat is een scenario. Stel dat het echt niet goed gaat met Open VLD en of CD&V, dat die partijen onder de 10% eindigen, dan ga je daar toch een soort spanning krijgen, ga je een aantal persoonlijke ambities krijgen.
Maar ik bedoel dus eigenlijk dat er stukjes van andere partijen zich gaan afsplitsen en zich aan N-VA gaan aanhaken.
En dat niet rechtstreeks gebeurt van, hallo, ik stap naar N-VA, of dat N-VA zegt van, het kan ook rond een andere partij zijn, hè? Maar dat via die beweging gebeurt.
Een beetje een Bert Anciot.
Absoluut, ja. Dat is een historische vergelijking. Idee 21.
Verhofstadt met de VolksUnie. SPA destijds onder Steve Stevaart met de Groenen. Herinner u de befaamde quote van het schijnheilig paterke uit Hasselt? Dat ging daarover. Hè? Het feit dat eigenlijk Groen, dat de socialisten toen zeiden, onze deur staat open voor wie zich wil redden na die grote nederlaag van de Groenen. En dat is natuurlijk voor de ontvangende partij is dat veel interessanter, want anders moet je een soort officiële onderhandeling beginnen, waar dat dan moet beginnen gesproken worden over partijfinanciering, plaatsen op lijsten enzovoort. Dus dat moet dan allemaal heel erg officieel. Terwijl het, als je zegt van redden wie zich redden kan, en jullie kunnen bij ons terecht, dat is een veel interessantere positie als grootste om mee te beginnen natuurlijk. Ja. Het zou ook niet zo gek zijn. Hè? We moeten toch altijd een beetje in de gaten houden. Alle landen rond ons, toch de meeste, hebben echt wel de laatste decennia al heel erg zware schokken doorgegaan. Hè? Kijk naar Nederland, kijk naar Frankrijk bijvoorbeeld. Het verhaal van de socialisten in Frankrijk allemaal. Kijk naar Italië, Oostenrijk ook bijvoorbeeld, hè? Waar dat de extremen ook al wel aan de macht geweest zijn. Dus dat eigenlijk ons... het systeem waar wij nu al decennia opteren, zijn de besturen door die centrumpartijen uiteindelijk. Hè. Zo kan je het wel een beetje samenvatten. Ja, dat op de schop gaat op een gegeven moment, dat zou ook niet zo verwonderlijk zijn.
Nee. Maar we zijn hier echt al de begrafenis aan het regelen eigenlijk. Hè. De begrafenis aan het opsplitsen. Maar is er nog een kans op overleven? Zien jullie die nog voor
straks
de liberalen?
Straks krijgen we gewoon Bivaldi 2 aan. Dan kan dit allemaal de vuilbak in. Ik vind dat moeilijk om in te schatten, maar zoals ik net zeg, het is niet ondenkbaar dat we echt wel op een punt komen, hè, dat er echt heel erg weinig mogelijk meer is, zoals Bart al zei, dat je bijna een heel parlement nog moet verzamelen buiten de extreme om een regering te vormen. Ja, dan kom je toch stilaan op een punt waar het wel heel erg lastig wordt. En ook als partijen opnieuw, als partijen echt onder partijen zoals Open VLD of CD&V echt onder die 10% grens blijft straks, dan gaat er de dag na de verkiezingen toch wel, daar gaat wel iets gebeuren.
Ja, we zijn nu ook heel aan het focussen op de Christen-Democraten en de Liberalen, maar je hebt vooruit natuurlijk ook dat ook bij die vorige verkiezingen ook onder die 10% zat. Onder die 10% zat. Nu doen die het even heel goed in de peiling. Vraag is ook, is dat een blijvende situatie natuurlijk, want in principe zijn die in hetzelfde bedje ziek als de andere twee.
Ja, nee. Ik denk als je los van de volatiliteit van peilingen, als je kijkt naar welke partij echt moet vrezen voor de toekomst, dat is eigenlijk toch maar eentje, dat is eigenlijk CD&V. Van Open VLD.
Puur omdat het kiespubliek uitsterft? Of,
Dat is nu wel weer heel erg streng gezegd. Maar wel omdat die partij is, haar fond
is eigenlijk een positie op een breuklijn die totaal achterhaald is. Het enige wat die partij onderscheidt van anderen, is dat mensen, dat zij mensen verzamelden die vroeger gelovig waren, naar de kerk gingen, in die christelijke zuil zaten. Maar dat heeft geen enkele belang meer in de huidige samenleving. Van een liberale partij kan je je voorstellen dat die nog wel ergens een plek vindt in een politiek landschap, van een links-socialistische democratische partij ook. En of die partijen het dan een beetje beter of een beetje minder goed doet, dat hangt dan vaak af van de context van de actualiteit.
Ja. Ik vond dat je dat punt, het punt van Bart, ik vond dat je dat heel erg zag in de onderhandelingen rond de komst van Vivaldi dan, waar dat eigenlijk alle partijen wel redelijk stevige eigen punten naar voren droegen, zal ik zeggen. En het CD&W ook zo wat bleef hangen bij uitbreiding van de tegenkanting dan tegen de uitbreiding van de abortusrekening. En wat was het tweede? Ja, een gesprek over een aantal communautaire stappen. Je voelde eigenlijk in heel die onderhandelingen vaak van, en daar werd ook zo wel wat mee gelachen toen met Joachim Koens, toenmalig voorzitter, van eigenlijk heeft CD&V hier niet zoveel te vragen of te willen in heel die onderhandeling. Dat gaf zo wel een beetje aan van hoe dat die partij inhoudelijk ook zo niet goed meer wist van welk hout pijlen maken en wat dat dan juist de focus moest zijn en waar zij echt een verschil zouden maken in dat akkoord.
Je ziet het ook aan de opstelling van Sammy Mehdi. Hoe moeilijk het is voor CD&V om nu een nieuwe weg te vinden. Ik vind puur theoretisch dat hij maakt hij begrijpelijke en voor mij juiste keuzes. Namelijk, hij probeert een beetje, wat we er al heel tijd over hebben, die wat conservatievere, centrumrechtse stroom te vinden. Alleen moet hij daar opboksen tegen een concurrent die dubbel zo groot is, N-VA, die graag nog wat groter zou worden om die positie, waar we het ook al over hadden, te kunnen innemen. Dus dat is, die positie is eigenlijk ingenomen. En dus hij probeert met sterke standpunt over de arbeidsmarkt, over gezinsbijlagen, verschil te maken. Maar je ziet dat hij telkens een soort hefboom mist om ook tot resultaat te komen. En dus voorlopig pakt dat nog geen verf. Maar wat hij doet is volgens mij is een begrijpelijke keuze. Maar het zou wel eens kunnen, en dat klinkt nu misschien heel erg pessimistisch, dat het een beetje te laat is voor CD&V om nog echt te kunnen doorstijgen terug naar het niveau van weleer.
In die zin vind ik ook wel dat Mehdi een moedige keuze heeft gemaakt door toch te zeggen van ik neem nu over. Goed, misschien ook wel niet gespeend van enig eigenbelang, maar oké. Okay, dat er zijde. Hij had ook een beetje het Conor Rousseau scenario kunnen afwachten en zeggen ik raap straks wel wat er over is op. En dan kan het alleen nog maar naar boven. Wat toch een beetje de basis was van bij Conor Rousseau, waar dat ze zeiden van Conor, doe jij het nu maar en we gaan ook luisteren naar wat dat jij te zeggen hebt en dan gaan we samen toch enigszins eendrachtig terug proberen vooruit te geraken. Dus ja, goed. Dat krediet moeten we dan misschien ook nog wel geven.
En toch een kleine boodschap van hoop voor kerstmis voor de Christendemocraten van Jeroen van Orenbeek.
Voilà.
Koffie, chocolade, soja, rundvlees, hout, rubber en nog andere producten zullen alleen nog in Europa ingevoerd kunnen worden als ze niet afkomstig zijn van land waar vroeger bos stond en dat na 2020 gekapt is.
Er wordt ook in Afrika ontzettend veel ontbost. En dat is heel vaak heeft dat te maken met speculatie. Maar grotendeels gaat dat over ons voedselsysteem dat eigenlijk een enorme voetafdruk heeft in de wereld. En waar dat wij als Belgen eigenlijk weinig van zien. Maar dat is wel het gevolg van onze consumptie. En dat is dus wel fantastisch dat dat nu eindelijk wordt aangepakt.
Even checken, hoeveel koffies hebben jullie vandaag al op?
Ik 2, persoonlijk.
Ja, 2 is mijn vast debiet.
Ja, Jeroen?
Ik zit al aan de heilige drievuldigheid om bij de Christendemocraten te blijven.
En enig idee hoeveel bomen daarvoor gesneuveld zijn, Barbara?
Nee, maar wellicht zijn er wel een paar.
Ja, ik vraag het natuurlijk omdat de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement deze week een akkoord bereikten over de zogenaamde boswet. Die houdt in dat voedingsproducenten alleen nog naar Europa mogen exporteren wanneer ze zwart op wit kunnen garanderen dat er geen bos is moeten sneuvelen voor de teelt van hun producten. Leg ik dat juist uit?
Ja, het gaat over alledaagse producten die wij allemaal de hele tijd consumeren. Koffie is één voorbeeld, maar het is een lange lijst. Hè. Er staat ook cacao op, soja, rundvlees, palmolie zitten heel veel dingen. Ook afgeleide producten, papier, meubels. Dus het is een lange lijst. En er is dus beslist dat bedrijven die producten hier op de markt brengen, moeten bewijzen dat er geen ontbossing aan de basis ligt van dat product. Dus dat letterlijk op het perceel waar de koffiebonen, waar deze koffie mee gemaakt is...
Wijst ze naar haar koffiebeker.
Dat daar geen bomen gesneuveld zijn. Dus dat is redelijk radicaal. Die beslissing is nu genomen.
Ik heb daar direct eigenlijk heel veel vragen bij, maar om te beginnen de meest praktische eigenlijk, of degene die mij het meeste angst aanjaagt.
Zal er nog koffie zijn?
Angst? Nee, niet per se. Nee, maar ik denk van, ja, als je zoveel restricties gaat opleggen, garanties gaat vragen, doorgaans doet dat geen goed aan de prijs.
Goh, dat is eigenlijk niet iets waar veel over gesproken is in die context tot nu toe. Het zou ook raar zijn.
Wat vreemd is in tijden waarin, van inflatie, waarin alles al veel duurder wordt.
Ik heb geen berichten gezien van bijvoorbeeld Unilever of zo, die zeggen van, wij gaan dat is verschrikkelijk slecht voor ons en uw chocolaatjes gaan duurder worden. Zou ook PR-gewijs niet zo slim zijn, denk ik. Om toe te geven van, wij blijven gewoon ontbossen. Bovendien bestaat het ook, er bestaan allerlei Europese regels voor producten die wij consumeren, qua veiligheid, qua... zou kunnen. Maar op dit moment is dat niet iets wat naar boven drijft als een belangrijk pijnpunt, waar de bedrijven vooral over spreken of commentaar op geven, is van, ja, dat wordt een enorme administratie, want die percelen... Ga dat maar eens na. Veel producten worden ook in bulk toegeleverd. Begin maar eens te traceren waar uw specifieke koffiebonen in dit geval dan bijvoorbeeld...
Ik las dat er echt al gesproken wordt over de betere spionagetechnieken eigenlijk.
Ja,
hè,
met inderdaad. En ze gaan ook blijkbaar satellietbeelden proberen gebruiken. Dus daar is men nu... Gaat men moeten opwerken en hoor ik vertegenwoordigers van de voedingsmiddelenindustrie zeggen dat wordt taai. Maar ik hoor niemand zeggen, we gaan de prijzen daardoor opdrijven. Dat kan, hè. Dat is nog, dat zou op dit moment gewoon heel slecht PR zijn.
Ja. Waarom gebeurt dit? Want het is geen echte klimaatmaatregel. Want dat is het eerste wat je zou denken, ontbossing moet tegengegaan worden, dat is...
Wat bedoel je met het is geen echte klimaatmaatregel?
In het zin van opwarming van de aarde.
Wel, ontbossing is niet echt een goed plan in klimaat.
Nee, exact. Maar dat is niet waarom dat deze maatregel genomen wordt, heb ik begrepen. Het heeft te maken met de biodiversiteit.
Ja, maar dat hangt aan elkaar.
Hangt toch aan elkaar, ja.
Ja. De bossen zijn enorme CO2-capteerders. En hoe meer dat je er ontbost, hoe slechter de uitstoot. Voilà. Dat is zelfs een heel groot deel van de uitstoot. Dus de ontbossing gaat heel hard door en het feit dat gebeurt is een uitstootfactor. Dus op zich is dat wel logisch. Tot nu toe wisten we niet of onze producten gelieerd waren aan ontbossing. En de bomen zijn de beste techniek die we tot nu toe hebben om CO2 op te vangen.
Ja, ik heb mij voorbereid voor dit podcast en ik heb een cijfertje meegenomen.
Ja, perfect.
29 miljard ton koolstof zit in onze wereldwijde veenwouden. Dus nu opgeslagen. Dus als je die begint te kappen, komt dat allemaal vrij.
En waar
dus
liggen die veenwouden?
Congo.
Onder andere in Congo.
Dus eigenlijk vooral de regenwouden. Congo, Indonesië, Brazilië denk ik vooral. De grote drie zijn. Dus als je die begint te kappen, heb je 1 minder bomen om hun groene werk te doen. Mm-hmm. Maar 2 ook al alles wat daar... onder opgeslagen zit, dat komt ook nog eens vrij. Dus dat zou een behoorlijke...
De carbon bomb.
Ja, ja. Dat is eigenlijk nog maar redelijk recent eigenlijk, dat we dat weten, dat eigenlijk zo gevaarlijk is.
Ja,
hè?
Inderdaad.
Gevaarlijk.
Als je daar massaal veel dagelijkse producten uithaalt, uit dat systeem, is het dus zeer slim om dat te proberen tegengaan.
Ja. Ja. Hoe belangrijk is die beslissing nu van Europa? Op wereldschaal?
Wel, ik lees en hoor dat het feit dat Europa dat nu doet... Europa ergens een soort van hefboom geeft om tegen de grote uitstoters, China en de VS, minstens te zeggen, misschien moeten jullie dat ook maar eens proberen. Dus het is wel redelijk radicaal en stevig. Het maakt eigenlijk dat Europa hierin een heldere beslissing neemt. Alles zal wel afhangen van de controle natuurlijk en de handhaving. Dat is nog een ander verhaal. Maar puur politiek wordt dat gezien als een... als een stevige zet in de, in, op
wereldschaal. Belangrijk is dat je er eigenlijk ook mee een soort wereldnorm probeert te...
Ja.
Want als je, dat, als je die producten moet controleren voor Europa, zal je het ook misschien moeten doen voor Amerika en voor, al de, voor Azië.
Ja, alles hangt aan elkaar.
Tenzij dat al die producenten nu zeggen, goed, prima, dan gaat onze palmolie wel naar China. Dan doen we gewoon verder met die ontbossing en dan exporteren we gewoon niet meer naar Europa.
Europa is toch een grote wereldwijde consument.
We zijn een enorme afnemer van onder andere palmolie, maar van alles. Ik denk, lijkt mij niet zo waarschijnlijk.
Soms onderschatten wij onze eigen economische plaats in de wereld toch een beetje. We zijn niet zo groot, maar qua consument zijn we toch nog behoorlijk stevig.
En verantwoordelijk voor, ik heb ook een cijfer meegenomen, 16% van de ontbossing. Dat is niet zo weinig, hè, als je ziet, in verhouding.
Het grote verhaal speelt zich eigenlijk deze week af in Montreal. Hè. Daar is eigenlijk een beetje de tegenhanger van de klimaattop, is een natuurtop aan de gang. En daar wordt nu eigenlijk gewerkt aan een soort, zoals er een klimaatakkoord van Parijs is, zou er een soort natuurakkoord van Montreal moeten komen. Met eigenlijk wereldwijde afspraken als het gaat over behoud van biodiversiteit en dus ook om tegengaan van ontbossing. Dus het is daar een beetje dat... Dat Europees initiatief waar we zeker denk ik kunnen toejuichen. Hoe dat dan uitgewerkt zal worden, zullen we nog zien. Ja. Maar ja, het grote spel is natuurlijk daar nu bezig in Canada.
En wat mogen we daar precies aan verwachten?
Ja, de bedoeling is alleszins een soort, ja, niet een soort, een akkoord over natuurbescherming. Ze hebben dat ook in een soort slogan proberen gieten, dat is altijd handiger. Zoals de 1,5 graad, die we ondertussen wel wat kennen als het gaat over klimaat en Parijs, het akkoord van Parijs, mikt men op een akkoord tegen 2030. 30-30-30, dus 30% van de natuur proberen beschermen, dat is nu veel minder. En de ecosystemen bewaren tegen 2030. Dat is een soort doel, maar of dat gaat lukken, dat gaat ook over geld alweer. Hè? Dus wat we mogen verwachten is op dit moment een vraagteken. Het is zo dat die Europese bossenwet een soort opsteker is, maar op wereldniveau, op dat niveau van die top...
En is de wereld vertegenwoordigd op die top?
Ja, of het daar... zoals bij de klimaatonderhandeling. Ja. Dat zijn 195 landen die lid zijn van die raamwerkconventie. Die in de jaren 90 in Rio is afgesloten ooit. Die zijn daar. Die zijn vertegenwoordigd. De wereldleiders zijn er niet zelf, maar zijn vertegenwoordigd door al hun ambtenaren, duizenden ambtenaren.
Ja, maar als het iets is zoals de klimaattop en als we het voorbeeld kunnen aannemen van de klimaattop, dan moeten we niet te hard hopen dat daar snel een akkoord komt.
Ja, dat zal niet gemakkelijk
dat
zijn.
Zal, maar, zeker nu met de context van de geopolitieke context nu, het is zeker niet simpel.
Nee, het is ook gewoon heel erg moeilijk om een wereld te verenigen rond een bepaald thema. Dus ik vind soms wordt er wel wat lacherig gedaan nu ook over klimaatonderhandelingen enzovoort. Laat ons toch niet onderschatten hoe heel erg moeilijk dat is om iedereen dan... We hebben nu ook al wel een lesje in geopolitiek gekregen de laatste jaren, hè, als het over onze energie gaat. Ja, om dan heel de wereld verenigd te krijgen rond één thema, om dat samen aan te pakken. En Barbara zei, het gaat dan over geld en... Dat zijn heel erg moeilijke discussies. Maar goed, als je van een land als pakweg Tanzania verwacht dat zij de wereld een dienst bewijzen door hun eigen bossen niet te beginnen kappen, enzovoorts enzoverder, ja, dan mag er ten opzichte van die dienst die zij ons bewijzen als aardbewoner, of hoe moet je het zeggen, dan mag daar ook misschien wel iets tegenover staan. Ik vind het altijd zo'n beetje... ik herinner mij, ik denk dat toen met Davos was, dat er in Brazilië heel erg veel te doen was over branden in het regenwoud en dat de toenmalige president Bolsonaro daar veel te weinig aan deed, enzovoorts enzoverder. Tegelijk moet je toch altijd wel beseffen dat landen zoals Brazilië, Indonesië, dat die met nog een enorme arme bevolking die ze willen verheffen met economie, dat vaak die economie botst met dan onze groene doelstellingen, dat heel erg gemakkelijk is om van hier te zeggen... Bolsonaro, laat die bossen eens even staan. Ja, als we daar dan ook niets in ruil voor willen geven...
En niet op een andere manier helpen om die economie van de grond te krijgen.
Daar zijn we heel erg mee begaan als het ons goed uitkomt. Maar als we dan ook daarvoor moeten betalen om dat mee te helpen beschermen, dan zijn we altijd toch wel een beetje minder grappig. Dus goed. Wat dan ook weer heel veel vragen van wat moeten we met dat geld doen, wat is juist enzovoort enzovoort. Dat is allemaal technisch heel erg lastig. Maar goed, het is... het is wel een discussie die niet zo heel erg zwart-wit is als wij soms ons voorstellen.
Wat er wel positief is, is dat er meer en meer bewustzijn is over het feit dat die twee problemen, klimaat en natuur, aan elkaar hangen. En dat dus als je de natuur voldoende goed beschermt, je eigenlijk ook wint voor het akkoord van Parijs. Dus dat de zware, lastige idee van we hebben dat klimaatprobleem en dan ook nog eens biodiversiteit en daar hebben we dan ook een top en een akkoord voor. Dat creëert een heel erg grote vermoeidheid bij velen van ook dat nog. Maar je ziet dat voorbeeld van die koolstofbom, dus van die bossen die je bewaart om ook CO2 op te nemen, dat aan elkaar hangt en dat daar een win-win is. Dat is een soort van, dat geeft een beetje elan en een beetje hoop van we kunnen dat misschien aan elkaar knopen, zoveel mogelijk. Dat wat ook heel logisch zou zijn, puur wetenschappelijk gezien.
Ja, het zou het geheel een boost kunnen geven, denk je.
Hoe meer natuur je beschermt, ook de oceanen nemen CO2 op. Enfin, we hebben die dingen nodig. En als je sowieso al je klimaatakkoord probeert, daar is al dan geld voor vrijgemaakt. Dat is ook allemaal heel moeizaam. Maar dat is dan psychologisch, hoor ik, biedt dat een beetje meer hoop van we kunnen die zoveel mogelijk aan elkaar knopen.
Er is ook reden tot hoop, hè?
Jazeker.
Met name Europese biodiversiteit. Niet in alle geledingen, maar er zijn wel een aantal punten die vooruit gaan. Ja. Grotere zoogdieren zijn er weer beter aan toe dan een aantal decennia geleden. En dat heeft te maken met beter besef van het belang van natuur, beter behoud van natuurgebieden. En zelfs in het verkavelde en verindustrialiseerde Vlaanderen of België merk je daar de impact van.
De comeback van de wolf.
De comeback van de wolf. Hier en daar al eens een oor van een links gezien. Ja. Maar bijvoorbeeld ook toen ik kind was, was het ondenkbaar dat er dat je een vos zou spotten. Terwijl nu mensen kijken er nu van op. Hè. Ja. Zelfs in de stad heb je vossen nu.
Ja, in Brussel zien wij vossen.
Dus je ziet dat de dingen echt wel vooruit gaan. Dat kan vooruit gaan. Ja. En dat is toch. Dus niet alles is. Zoals Barbara terecht aangeeft, we moeten natuurlijk wel een beetje opletten. Er zijn heel veel redenen tot heel grote bezorgdheid over klimaat en natuur. Maar we moeten wel een beetje proberen toch die doom en die gloom uit dat debat te houden. Want dat zet ook niet aan tot grote dadendrang.
Nee, en we zien ook dat de natuur, daar is ook heel veel wetenschap over. Dat herstelt zich ook echt heel snel. Als je ergens blijkbaar beslist van we gaan hier nu toch dit vrijwaren, dan is dat ongelooflijk hoe snel dat kan gaan en zich dat herstelt, dat systeem.
Ja, al denk ik toch dat we daar niet te veel mogen ons blind staan op wat dat wij in Europa doen. Bijvoorbeeld rond die biodiversiteit en wat er in de rest van de wereld bovenaan de piekorde staat met belangrijke topics.
Dat is ook weer waar.
Ik denk dat er in Afrika, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië daar toch anders over wordt nagedacht.
Heb je toch weer Jeroen van Oorden de kop in te
steken. Excuus, lezer, luisteraar. Ja.
Bart, Jeroen, Barbara, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ook een grote dankjewel aan Dries Vermeulen voor de techniek. En mocht u dat of iets anders ook willen zeggen, mail dan zeker naar podcasts@demorgen.be. Ik wens u een fijn weekend. Tot volgende week.